onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen wij deze dienst vervolgen, gemeente, door te zingen Psalm 18. Eerste voorzang, nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, mijn zintuigen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. En dan ook vers 1, ik betrouw op God, hij is mijn schild in het strijden. De voorzang en het eerste vers van Psalm 18. Wij stellen ons nu voor de spiegel van de heilige wet van God en daarna zingen we Psalm 18, vers 2. Ik riep tot de Heer in het midden van die ellende. En wat er volgt in Psalm 18, vers 2, dat zingen we nadat wij geluisterd hebben naar de heilige wet van de Heere, onze God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden geslachten degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Christus, die de wet vervuld heeft, heeft die zo samengevat: Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is: ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. willen nu de Heer bidden om zijn zegen. We doen ook voorbeden voor de rouwdragende familie Schöneman, waar afgelopen donderdag Rob moest worden begraven. We danken de Heer met de familie Bezemer-Rietveld in verband met hun 55-jarig huwelijksjubileum. We doen voorbeden voor mevrouw Van de Heuvel de Groot, Brooshoofdstraat 80, Hardingsveld-Giessendam, waar een operatie nodig was als gevolg van een ontsteking. En we doen dankzegging met de familie Van de Hoek Kales, Brooshoofdstraat 8, waar vrijdag een dochter is geboren met de naam Rosemarie. Zullen we samen bidden. Heren, wat is dat toch bijzonder, dat we al voordat we tot u naderen in het gebed mogen weten, onze stem dringt tot u door in uw troonzaal. U, Heren, die heilige God, u bent zo groot en uw troon is zo'n hoge troon. En wij zijn zondige mensen. Wij zijn beperkte mensen. Wij zijn nietige mensen. En toch luistert u. U hoort ons. U hoort het gebed. Tot u zal alle vlees komen. En zo komen wij tot u aan het begin van deze nieuwe week. Aan het begin ook van deze zondag. De dag des Heren. Uw dag. En we danken u dat u ons hier bij elkaar heeft gebracht. U bent het die gaf dat we vanmorgen onze ogen weer open mochten doen. Dat we leven. Waar toch anderen het leven moesten verliezen. We horen daar zo vaak van, Heren, ook in deze vakantietijd van ongelukken. Ons hebt u bewaard en gespaard. Maar ook in het midden van onze gemeente, waar donderdag Rob Schöneman begraven moest worden. Wat is dat toch ook weer een herinnering voor ons allen aan de eindigheid van het leven. En Heren, dan is ons gebed voor de rouwdragende familie Schöneman. Heren, wilt u aan hen denken, juist ook als het gemis steeds meer ingeleefd zal worden. Wees met Rob's moeder. Wilt u haar de krachten en de moed telkens weer geven, maar ook aan de verdere familie. En mogen ze weten dat u nabij bent, de ziel die tot u zucht. Maar Heere, geef ook dat wij alle de tijd zullen uitkopen. De tijd van leven die u ons geeft. We zijn in het heden van uw genade. En deze morgen komt u ook weer tot ons met uw woord. Dat woord dat wel spreekt van de dood, maar daar niet in opgaat. Want u spreekt met twee woorden. Dood in Adam, maar ook het leven in de Heer Jezus Christus. En dat is toch uw verlangen. Dat wij alle uit hem zullen leven. Te meer. Of als het nog nooit gebeurd is voor het eerst, dat we ons verzet zullen staken, de wapens zullen neerleggen en ons zullen overgeven aan u, die goede Heren. Heren, zegen dan uw woord. Ook als we een begin zullen maken met de nieuwe prekenserie vanuit Jozua. Heren, laat die oude woorden vanuit dat oude boek Jozua tot rijke zegen zijn. Voor ons allen, verouderen. Met hun vragen, noden, zorgen. Voor jongeren, voor kinderen gaat u niemand voorbij. Maar mogen we merken dat uw woord levend is en krachtig is. Zoals u het ook zelf zegt. Heren, wilt u dan ook uw dienaar zegenen in de bediening van het woord? Wilt u geven dat het zal zijn in betoning van geest en van kracht. Gedenk zo aan ons allen. Wees met hen die met ons verbonden zijn Misschien wel ver weg, op een vakantieadres. We danken u ook dat een heel aantal gemeenteleden ook weer terug mocht komen. U bent daarin zo goed. Maar waar we ook zijn, schenk ons wat we nodig hebben. En heren, dan bidden wij in het bijzonder voor mevrouw van de Heuvel de Groot, waar zoveel zorgen zijn om haar gezondheid en ze toch nog geopereerd moest worden. Heren, wilt u haar nabij zijn? En kon het zijn, geef haar herstel. Maar we realiseren ons, en zij weet het ook heel goed, dat ze oud is. En daarom bidden we bovenal dat ze met al haar zonden en zorgen zich zal toevertrouwen aan Christus. Want hoe het dan ook gaat, in hem is ze wel geborgen. Werkt dat, heren? We mogen u ook danken met het echtpaar Bezemer Rietveld. Wat bent u goed. 55 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Al die jaren hebt u gedragen, geholpen, gezegend. Niet alleen tijdelijke zegeningen, maar ook geestelijke zegeningen geschonken. Heren, wij danken u met hen en met hun gezin. We bidden, gaat u ook in de toekomst mee, zoals u het ook belooft. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Geef dat ze u elke dag weer nodig hebben. En dat ze zo samen hun levenspad, hun levensreis mogen voortzetten. We mogen u ook danken met de familie van de Hoek Kalis, waar een dochter geboren werd. U hebt het goed gemaakt. Tijdens de periode van de zwangerschap, de geboorte. Het is allemaal zo kwetsbaar, heren. Dat hele proces wat u zo goed hebt bedacht, maar staat toch ook na de zondeval met smart, zult ge kinderen baren. En wat mag het dan een wonder zijn als het allemaal goed ging. We bidden voor dat kleine meisje, Rosemarie, wilt u aan haar denken in uw gunst. Kind van Adam, maar nochtans in Christus geheiligd. En laat dat een grote troost zijn voor haar ouders en ook verwachting scheppen voor de opvoeding. En dat zo dat hele gezin een gezin zal zijn waar u wordt verheerlijkt en gediend. Dat bidden we voor alle gezinnen. Wat zou dat toch tot eer van u zijn, als het allemaal kleine kerkjes zijn waar u aan uw eer komt. Heren, wij kunnen het niet maken. De ouders kunnen het niet geven aan hun kinderen, maar u bent machtig en u bent goed. Heren, gedenk zo aan heel de gemeente, waar rouw is, waar ziekte is, waar psychische nood is. Ontfermt u zich over de weduwen en de weduwnaren, over hen die een kruis te dragen hebben, waar anderen misschien niet eens van weten. O God, ontfermt u zich over hen allen. En mogen we vertroost en verkwikt worden door uw woord. We bidden dat. Uit genade om Jezus wil. Amen. Wij openen Gods woord in het boek Jozua. En daarvan lezen we het eerste hoofdstuk, de eerste 9 versen. Dus de schriftlezing vindt u in Jozua 1. Vers 1 tot en met 9. En in Jozua 1 vanaf vers 1 spreekt de Heere het volgende tot ons. Het geschiedde nu na de dood van Mozes, de knecht des Heeren, dat de Heere tot Jozua, de zoon van Nun, Mozes dienaar, sprak, zeggende: Mijn knecht Mozes is gestorven. Zo maak u nu op. Trek over deze Jordaan, gij en al dit volk, tot het land dat ik hun, de kinderen Israëls, geef. Alle plaats waarop u uw voetzool treden zal, heb ik u gegeven, gelijk als ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af, tot aan de grote rivier, de rivier Frat, het ganse land van de Hethieten, en tot aan de grote zee, tegen de ondergang der zon, zal uw landpalen zijn. Niemand zal voor uw aangezicht bestaan, al de dagen van uw leven. Gelijk als ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten. Wees sterk en heb goede moed, want u zult dit volk het land erfelijk doen bezitten, dat ik hun vaderen heb gezworen hun te geven. Alleen wees sterk en heb zeer goede moed, dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet welke Mozes, mijn knecht, u geboden heeft. Wijk daarvan niet, ter rechter noch ter linkerhand, omdat ge verstandig handelt, alom waar ge zult gaan. Dat het boek van deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het, dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is. Want als dan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en als dan zult gij verstandig handelen. Heb ik het u niet bevolen? Wees sterk en heb goede moed. Verschrik niet en ontzet u niet, want de Heere uw God is met u, overal waar gij heen gaat. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ik wil deze dienst een begin maken met een prekenserie over het boek Jozua. En dan met name het eerste gedeelte van dit boek. En het zal dan ook gaan over het eerste hoofdstuk, de 9 versen die we zo net hebben gelezen. Dus het hele gedeelte is de tekst voor deze preek. Wij gaan eerst nog samen zingen uit Psalm 18... vers 8, 9 en ook vers 10. En dan heb ik u nog de collecte af te kondigen. De eerste collecte is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede is voor de kerkvoogdij. De derde is voor het solidariteitsfonds. Thuis kunt u uw gaven digitaal overmaken. Alle collecten worden hartelijk bij u en jou aanbevolen. De Heere zegene u en ook uw gaven. We zingen Psalm 18, de versen 8, 9 en 10. Gemeente, lang leefde hij. Wel 120 jaar, jongens en meisjes. En wat heeft hij veel betekend voor het volk van Israël? Hij heeft het volk als een middel in Gods hand uit mogen leiden uit Egypte, waar ze vast zaten, hè, in de handen van de farao. Wie was dat? Hoe heette die man ook alweer, die God gebruikte om Israël uit te leiden? Dat was Mozes, hè? Mozes, die het volk daarna niet in de steek liet, maar zo vol geduld dat mopperende volk heeft geleid en begeleid. Weet je waar Mozes zo naar uitkeek? Om samen met dat volk het land wat God had beloofd binnen te gaan. Daar leefde hij intens naartoe. Maar Mozes had gezondigd. Door niet tegen de rots te spreken, maar op de rots te slaan. En toen had God gezegd, nee Mozes, nee. Je zult het land wel zien. Maar je zult er niet binnen gaan. En zo is het ook gebeurd. Want als God het zegt, dan gebeurt het. Of het nou zijn beloften zijn, of zijn bedreigingen. Mozes, hij kwam tot Moab. Hij kwam tot aan de grens. En vanaf de berg Nebo kon hij het zien hoor, dat prachtige land wat God had beloofd. Maar daar stierf hij. En God begroef zijn knecht. Zo eindigt het boek Deuteronomium, gemeente. Zo eindigen dus de eerste vijf boeken van het Oude Testament. Noemen we ook wel de Pentateuch, hè? De vijf boeken van Mozes. Ze eindigen met Mozes dood. En moet je even indenken wat dat geweest is voor het volk van Israël. Je zou haast zeggen, ze hadden een haat-liefde verhouding, hè, met Mozes. Want het was ook die lastige knecht van God. Die het hen ook niet altijd makkelijk maakte. Omdat God het hen niet makkelijk maakte. Maar wat hielden ze toch ook ontzettend veel van Mozes. En nu was hij er niet meer. Hun leider, waar ze zoveel steun aan hadden gehad. Die hun Gods woord had doorgegeven. Die zo vaak voor hen gebeden had. Die man van wie ze zo hadden gehouden. Hij was er niet meer. 30 dagen namen ze. Om te rouwen. Om stil te staan. Bij dat verlies. Samen te huilen. Maar zo'n periode gaat ook weer voorbij. En dan, hoe moet het verder? Kun je je voorstellen dat ze dat gedacht hebben? Hoe moet het nu verder? Wie moet nu dat volk gaan leiden? Nou, dat lezen we in onze tekst. Want de Heere roept. Jozua, dat is het thema van de preek. De Heere roept. Jozua, God gaat door. Eerst letten we op een nieuwe leider. Dat is vers 1. Ten tweede een onmogelijke opdracht. Dat lezen we in vers 2. Ten derde krachtige belofte. Vers 3 tot 6 en ook in vers 9. En in de vierde plaats Gods wet als leidraad. Vers 7 en 8 lezen we dat. Dus het thema van de preek is de Heere roept Jozua. Vier punten als kapstok voor deze preek. Als eerste een nieuwe leider. Ten tweede een onmogelijke opdracht. In de derde plaats krachtige belofte. En ten vierde Gods wet als leidraad. Eerst dus een nieuwe leider. Ja, gemeente, Mozes opvolgen. Hij staat al klaar. Die nieuwe leider. Hij staat gereed. Het is Jozua, de zoon van Nun. In vers 1 wordt hij genoemd de dienaar van Mozes, ziet u dat? En hoe wordt Mozes genoemd in vers 1? Mozes, de knecht des Heren. Dat is wel een verschil, hè? Mozes is de knecht van de Heren. Een bijzondere aanduiding, een bijzondere titel zou je eens zeggen. Jozua is de dienaar van Mozes. Natuurlijk was het ook een dienaar van God, maar pas helemaal aan het einde van het boek Jozua, Jozua 24, wordt Jozua zelf ook genoemd. De knecht van de Heere. Jozua, de zoon van Nun, was gewoon een assistent van Mozes. We zouden tegenwoordig zeggen stagiair. Jozua die liep stage bij Mozes, want het was natuurlijk niet toevallig hè, dat God het zo had geleid dat Jozua al jarenlang met Mozes mocht optrekken. Wat heeft Jozua veel van Mozes geleerd? Jozua, hij speelde een belangrijke rol in de strijd tegen de Amalekieten. Maar Mozes speelde de belangrijkste rol, want Mozes stond op de berg met zijn handen omhoog, weet u wel? En zolang Mozes zijn handen omhoog had, won Israël. Dat was een les geweest voor Jozua. Jozua, hij mocht ook mee de berg op toen de Heere zijn wet gaf aan het volk Israël. En allereerst aan Mozes. Dus Jozua was erbij, hij was er heel dichtbij toen de heilige God sprak tot zijn volk. Dat is wat geweest voor Jozua. Jozua, van hem lezen we dat hij niet week uit het midden van de tent, Exodus 33. Hij was niet zomaar een man. Jozua heeft ook gezien waar het volk Israël toen in staat was. Want u weet wel, toen Mozes, Jozua en die 70 oudsten op de berg waren, toen verviel het volk in die grote zonde, het gouden kalf. En Jozua was het die tegen Mozes zei, wat is dat voor geluid? Het volk, dat kan nog wel eens heel erg tegenvallen. Dat wist Jozua ook, al voordat hij het volk ging leiden. En zelf was hij ook niet volmaakt. Hè? Dat geldt voor alle leiders van het volk van God, ook vandaag nog. Ze zijn echt niet volmaakt, Jozua ook niet. Want toen Eldad en Medad profeteerden in het legerkamp, toen was het Jozua die zei, meneer Mozes, verbied hun dat. Dat mag niet. Nee hoor, zei Mozes. Waarom zou ik hun dat verbieden om in het kamp te profeteren? Ik zou wel willen dat heel het volk van de Heere dat deed. Dat ze allemaal profeten waren. Dus Jozua, hij zat toen even mis. En toch, het was een man van geloof. En dat zie je op dat hele belangrijke moment. U herinnert zich dat vast nog wel. Die jongens en meisjes denk ik ook wel. Dan zijn de verspieders uitgezonden naar het beloofde land. Verkennen, spionnen. En die moesten gaan kijken hoe dat land eruit zag. En toen kwamen ze terug en toen brachten ze verslag uit. En wat zeiden ze? Ja, dat kunnen we nooit gaan innemen. Want dat is zo'n ontzettend sterk land. En die legers die zijn zo sterk. Dat gaat ons nooit lukken. Wat zei Jozua toen? Samen met Caleb. Nee, hier zijn we het niet mee eens. We zijn het er wel mee eens dat die mensen heel sterk zijn. En dat die steden ontzettend sterk zijn. Maar we zijn het er niet mee eens dat het ons niet gaat lukken. Want als God het wil, dan gebeurt het. Dat is Jozua. Jozua, een man van geloof. En hij hield dat geloof niet voor zich, maar hij uitte het ook. En al wilde het volk hem op dat moment stenigen, maar God had gezegd, Jozua en Caleb, die hebben het bij het rechte eind. Zo is het. En daarom verbaast het ook niet als Mozes aan God vraagt op zeker moment, God, wie wordt de nieuwe leider? Wie gaat dit volk het beloofde land indringen? Ik weet, ik mag het niet doen. Ik ga het niet doen, maar wie dan wel? Nou, het verbaast niet, hè, het antwoord van God. Jozua, de zoon van Nun. En op dat moment geeft God zo'n heerlijk getuigenis, gemeente, moet u eens horen. Neem tot u Jozua, de zoon van Nun, een man in wie geest is. Jozua, een man in wie de geest is. Dat is Jozua. Gods geest is in hem. Gods geest heeft hem benieuwd. Gods geest heeft hem bekwaamd. En dan mag Mozes hem ook de handen opleggen. Letterlijk. Mozes weet het volk weet het, Jozua zelf weet het. Jozua is de nieuwe leider. En als Mozes dan sterft, dan mag Jozua het stokje overnemen. Is het geen wonder, gemeente? Wij zien soms zo op tegen mensen. Hè? En als die mensen dan wegvallen, dan denken we, dat het werk van God wegvalt en omvalt. Oh, hoe moet het, denken we dan? Hoe kan dit ooit nog goed komen? En we zeggen het natuurlijk wel, geen mens is onmisbaar. Maar in de praktijk vinden we het maar wat moeilijk om dat te geloven, hè? Dat geen mens onmisbaar is. Ook niet die man die zo geschikt is voor die taak. Hoe komt dat, dat we daar zo moeite mee hebben? Ja, omdat we zo moeite hebben met geloven. Dat is het hele punt. Geloven, wat is dat? Dat is omhoog zien, hè? Geloven is naar boven kijken, dat is naar God kijken. Maar wat doen wij? Wij kijken naar beneden. En ja, daar krijg je niet altijd moed. Als je op mensen ziet, dan is het niet vreemd dat je het soms heel benauwd krijgt. Want als zo'n man dan wegvalt, Mozes, ja, hij is er niet meer. Waarom neemt God hem nu weg? Hoe moet dat ooit verder? Dan weet je het niet meer, hè? Waarom doet God dat? Zijn dienstknechten wegroepen of naar zich toe halen. Laten sterven, zodat ze bij hem kunnen zijn. Matthew Henry zegt het zo mooi. God verwisselt zijn dienstknechten om te tonen dat hij aan geen van hen verbonden is. Gebonden is. Wel verbonden. Ik zei het verkeerd. Wel verbonden natuurlijk, maar niet gebonden. Daarom verwisselt God zijn dienstknechten. En dominee P. den Butter, ik heb een prachtig boekje van hem in de kast, ook over het boek Jozua. Ik heb ervan genoten, als u het ook heeft. Ik zou zeggen, bij deze prekenserie, pak het erbij en lees mee. Want het helpt echt. P. den Butter zegt het zo, als Gods dienaren sterven, sterft er niets in God. Moet je eens over nadenken. Als Gods dienaren sterven, sterft er niets in God. Hij is dezelfde. En hier zien we het in onze tekst. Mozes sterft. De nieuwe leider staat klaar. Jozua. Wat een prachtnaam heeft die man, hè? Jozua. Eerst heette die Hosea. Dat betekent hij redt. Of hij verlost. Of ook wel verlossing. Maar Mozes had zijn naam veranderd. En gezegd, jij heet Jozua. Dat betekent de Heere redt. De Heere verlost. Hé, jongens en meisjes. Vraag aan jullie. Ken jij een naam die hetzelfde betekent? Die ook betekent de Heere redt. En die naam lijkt er ook een beetje op. Begint ook met de J. Jozua. Weet iemand dat? Jezus. Ja, hè? Jezus. Het is dezelfde naam. Jozua is Hebreeuws. Jezus, Grieks. Het betekent hetzelfde. Jozua. Hij staat klaar. Hij wordt een nieuwe leider. Maar wel een beperkte leider. Hij zelf de redder niet. En hij zal het volk maar een tijdje leiden. Een poosje. En dan valt hij zelf ook weer weg. Maar Jozua wijst heen naar Jezus. Jezus. Die zelf de zaligmaker is. Die zelf de redder is. En dat niet voor een tijdje, gemeente. Niet maar voor even. Maar voor altijd. Hij wordt nooit vervangen. En hij staat altijd klaar. Voor wie? Voor een ontrouw volk. Voor mensen die zeggen, ja, ik heb dat helemaal niet verdiend. Voor een volk dat het verzondigd heeft. Jezus wil hun tot een redder zijn. En dan niet één keer, hè? Als dat zo was, dan was het verloren. Maar telkens en telkens weer. Hij trekt zijn handen niet van dat volk af. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En hij zal dat zijn tot in eeuwigheid. Ondertussen zal je Jozua maar zijn, hè? En je zal maar zo'n onmogelijke opdracht krijgen. Dat is het tweede punt. Een onmogelijke opdracht. En zeker, misschien moeten we eerst zeggen, het is een geweldig voorrecht. Hè? Wat Jozua overkomt, wat Jozua ten deel valt. Wat is het voorrecht? Nou, dat God rechtstreeks tot Jozua spreekt. Als je de 5 boeken van Mozes bekijkt, dan spreekt de Heer elke keer tot Mozes. Maar Mozes is er niet meer. En wat gebeurt er dan? Dan spreekt God tot Jozua. Dus 2 tot en met 9. Zijn allemaal woorden van God. Hè? God is aan het woord. En hij spreekt tot Jozua. Waarom is dat zo bijzonder? Nou, ik hoop dat u er zelf ook iets van weet. Als God je aanspreekt. Als je weet, God heeft het tegen mij. Dan kun je op dat moment niet twijfelen aan zijn bestaan. Want hij spreekt. Ik hoor zijn stem. Dat kun je nu ervaren. Hier, in de kerk, in zijn huis. Hij heeft het tegen mij. Hij leeft. Hij is er. En hij besteedt aandacht aan mij. Dan proef je daarin zijn trouwe zorg. Dat is bij Jozua ook zo geweest. God spreekt Jozua rechtstreeks aan. Heel duidelijk. Maar er kan ook iets achter zitten, gemeente. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. Als God je heel duidelijk aanspreekt. Als God je heel krachtig roept. Dan zou het ook maar zo kunnen zijn dat er wat staat te gebeuren. Iets heel moeilijks. Dat hij je een geweldig moeilijke opdracht geeft. En dat is het geval bij Jozua. Want wat zegt de Heer? Vers 2, daar lezen we zijn opdracht. Mijn knecht Mozes is gestorven. Zo maak u nu op, sta op, trek over deze Jordaan. Gij en al dit volk, tot het land dat ik hun, de kinderen Israëls, geef. Je zult er maar staan, hè? Daar, in die vlakte van Moab. Met dat enorme volk. Daar zijn ook bejaarden bij. Daar zijn ook kinderen bij. En ze moeten door de Jordaan. Nou, Jozua kende de rivier de Jordaan wel. En die wist precies hoe steil die oevers konden zijn. En die wist echt wel, daar ga je echt niet zomaar doorheen met dat hele volk. Met al die mensen, al die kinderen en al die spullen. En dan dat beloofde land. Nou ja, we hadden het er net al over. Hè? Hij was een van die spionnen geweest. Dus hij wist als de beste hoe dat land eruit zag. Hij had er zelf doorheen gelopen. Hij had die muren gezien. Die geweldig dikke muren van die steden. Hij had die reuzen met eigen ogen gezien. En dan staat hij daar en dan zegt God tegen hem, Jozua, de zoon van Nun, maak u op. Trek over deze Jordaan, u en al dit volk. Alsof het niks is. Hoe moet dat nou? Hoe moet hij, Jozua, dat volk het beloofde land in gaan leiden? Dat is toch onmogelijk? Dat kan God toch onmogelijke dingen van je vragen, gemeente? Als God je roept tot een taak, dan betekent dat niet altijd dat je het ziet zitten. Ik denk zelfs dat we eerlijk moeten zeggen, vaak zie je het helemaal niet zitten. Juist om datgene te doen waar God je toe roept, wat je moet doen. Je vraagt je af, Heer, hoe moet dat toch? U wilt dat ik dit ga doen, maar ik kan dat toch helemaal niet. Ik ben maar een mens, ik ben onbekwaam en ik ben niet zoals hij, ik ben niet zoals zij. Zij is daar veel geknipter voor. Ik ben niet zoals mijn knecht Mozes. Die communiceerde met u van mond tot mond. Die man, die had zo'n nabij leven, maar dat heb ik niet. Had ik het maar. Weet u wel zeker dat u mij daartoe roept? Maar ja, er was geen onzekerheid mogelijk, hè? Want God sprak het duidelijk. weet als u dat nou ervaart, hè? Dat u iets moet doen. Dat God u ergens toe roept wat u niet kan. Weet u wel echt dat God u roept? Weet u wel echt dat God dat van u wil? Dat is wel belangrijk. Zeker ook als het gaat om de roeping tot het ambt, hè, tot het predikantschap bijvoorbeeld. Dat je geroepen bent en dat je weet, God vraagt dit van mij. Dat je niet zelf bent gaan lopen, dat je het niet zelf hebt bedacht, maar dat de Heer Jezus je van binnen in beweging heeft gezet. Zulke predikanten wilt u toch? Die zeggen, ja, ik ben hiertoe geroepen. Ik doe dat niet zomaar op eigen houtje. Zulke predikanten hebben we nodig, zulke ouderlingen, diaken hebben we nodig, maar dat stopt het niet. Dat denken wij dan vaak, hè? Roeping, dat gaat dan over het ambt en zo. Maar dat is niet waar. Ik zou er in één adem achteraan zeggen, zulke moeders hebben we nodig, die weten, dit is niet zomaar iets, maar God roept me hiertoe. En zulke leerkrachten hebben we nodig. Nu mogen ze even op adem komen, maar straks gaan ze weer aan de slag. Maar dat ze weten, maar God roept mij hiertoe. Zulke schoonmaaksters hebben we nodig en zulke evangelisten hebben we nodig en zulke managers hebben we nodig en zulke zorgverleners hebben we nodig. Mensen die weten, we zijn ertoe geroepen. En nee, dat hoeft niet altijd op een bijzondere manier, hè? Dat God je dat duidelijk maakt, dat hij die taak voor je bestemt. Maar iets van dat besef, God staat erachter. Hij wil het, hij vraagt het van mij. Waarom is dat zo nodig? Nou, u zult toch ook wel eens die momenten hebben dat u denkt, hoe moet het? Het is toch niet alleen iets van predikanten of zo? En dan? Hoe ga je er dan mee om? Eigen wijsheid? Het baat je niet? Je godsvrees? Is niet genoeg? Jouw kracht? Je kunt het er niet mee doen. Maar dan mag je terugvallen op God. Die je roept. Het geeft dat een houvast. God die mij roept, hij is trouw. Hij zal mij helpen. Hij wil mij gebruiken. God maakt dat duidelijk, dat hij trouw is, door krachtige beloften. We komen bij het derde punt, krachtige beloften. Als je vers 3 tot en met 6 zo leest, en je leest goed, dan zie je, die versen staan woordenvol beloften. Dat geldt trouwens voor heel de Bijbel, hè. Heel de Bijbel is een boek vol beloften. Maar hier zie je het, hier zie je ze eigenlijk samengepest. Al die beloften van God. Wat belooft de Heer? Nou, allereerst belooft hij het land. Vers 3. Alle plaats waarop jullie de voedsel treden zal. Waar je voeten zal neerzetten. Heb ik u gegeven. Gelijk als ik tot Mozes gesproken heb. En in vers 4. Daar zien we de grenzen van dat land. Van zuid, hè, de woestijn in het zuiden. Tot de Libanon in het noorden. Tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. Nou, de verklaarders zijn het er niet helemaal over eens. Is dat nou een grens in het noorden of is dat een grens in het oosten? Ik weet het niet zo goed, ik laat het in het midden. Tot het westen, dat is wel duidelijk, hè? De grote zee die ligt in het westen. Dus heel dat land, God grenst het als het ware af. En hij zegt, het is van u, dat land. Dat hij al had beloofd aan Abraham, Isaac. En Jacob en ook aan Mozes. Dat lezen we in vers 6. Daar wijst de Heer daarop. Hij zegt, Want gij zult dit volk het land erfelijk doen bezitten, dat ik hun vaderen heb gezworen hun te geven. Al is het nog niet in handen van Israël op dit moment. Maar ik heb het gezegd, zegt God. Ik heb het zelfs gezworen en daarom zal ik het doen. En hij gaat nog verder, hè? Ziet u dat? Hij zegt niet alleen, ik zal het doen, ik zal u dat land geven, maar hoe staat het er? In vers 3, ik heb het u gegeven. Dat is apart. Ze staan daar in Moab. Ze hebben nog geen vierkante centimeter in bezit. En God zegt, ik heb het u gegeven. En het is uw erfdeel. Zo zeker is het. Zo zeker zijn de beloften van God. Als hij het zegt, als hij belooft, dan is het er al. Land, dat belooft God. Hij belooft ook de overwinning. In vers 5 zien we dat. Niemand zal voor uw aangezicht bestaan al de dagen van uw leven. Nou, je zou er zo overheen lezen, maar weet u wat dat betekent? Hoe sterk die legers in het land Kanaan ook zijn. Wat voor wapentuig ze ook allemaal hebben, terwijl Israël het allemaal niet heeft. Maar geen vijand zal van u winnen. Niemand zal van uw aangezicht bestaan. Ze zullen wegvluchten, ze zullen overwonnen worden. Jullie zullen het makkelijker redden. Jullie zullen telkens winnen, keer op keer. Dat is de tweede belofte. Overwinning. En dan de derde belofte. En dat is toch wel de heerlijkste belofte. Vers 5. Gelijk als ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten. Wat een woord, hè. We kunnen elkaar daar nog wel eens mee bemoedigen. En dat mag ook. Het gevaar daarvan is dat we er wat mee gaan strooien. Die diepe belofte van God. En dat we gewoon niet meer beseffen hoe ontzettend rijk dit is. Ik ben bij u. Ik was bij Mozes, toch Jozef? Dat heb je toch zelf gezien toen jij stage liep bij Mozes? Ja, dat heeft Jozef gezien. Dat God bij Mozes was. Geen twijfel over mogelijk. Nou, zo zal ik bij u zijn, Jozef. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Wat een heerlijke belofte. Als die grote God in Christus Jezus en door zijn Heilige Geest bij u is, bij jou, wat wil je dan nog meer? Toch? Of geloof je dat niet? Geloof je deze belofte van God niet? Geldt dit niet voor jou? O gemeente, door het geloof mag je het meezeggen met de apostel in Hebreeën 13. Hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. He, die man die de Hebreeënbrief schreef, die had ook het boek Jozua gelezen. En die zegt, hij heeft het gezegd, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. En daar laat hij het niet bij, dan zegt hij erachteraan. Zodat wij vrijmoedig durven zeggen. De Heer is mij een helper. Ik zal niet vrezen. Wat mij een mens zal doen. Dat is nou het geloof. Je leest de belofte van God. En je eigent ze je toe. En je zegt, ja maar dan, als dit waar is. Dan mag ik vrijmoedig zeggen. De Heer is bij mij. Ik zal niet vrezen. Zo gaat de Heer nou te werk, gemeente. Tegenover die onmogelijke opdrachten. Die geeft hij, jawel. Maar er staat wel iets tegenover, zijn krachtige beloften. En die zijn zo rijk, En zo ruim en zo heerlijk. Als je daarop ziet, dan is het goed. Dan kun je verder. Nou, zit er iemand in de kerk die moedeloos is? En die denkt, ja, maar hoe moet het toch ooit? Hoe moet het met de gemeente? Hoe moet het met mijn gezin? Hoe moet het? Nou, vul het maar in. Dan krijg je toch moed, of niet, als je deze belofte van de Heere hoort? Hoort u het? Dan mag u ook vrijmoedig zeggen. De Heer is mij een helper. En dan merk je. Gods beloften zijn levend en krachtig. Het is God die je doet, hè. Hij geeft je moed. Hij geeft je kracht. Door zijn woord. Door zijn geest. En het kan zomaar zijn dat je zegt, het komt goed. Hoe dan ook, het komt goed. Het komt goed met mijn gezin. Het komt goed met mijn kinderen. Het komt goed op mijn werk. Al is het lastig en moeilijk. Het komt goed. We hebben niet veel. Niet veel te besteden. Maar het komt goed. Hoe dan ook. Het komt goed met Gods kerk. Al zie je dat, nou ja, u weet het. Al die tekenen van afbraak. Juist ook in Nederland. De kerk, het gaat niet goed. Maar het komt toch goed, zeg je. Want God heeft het beloofd. En dan kun je soms zingen. Ik lag en sliep gerust. Van z'n Heere trouwbewust. Dan lig je niet wakker, hè? Hoe kan het nou? Zoveel zorgen en toch niet wakker liggen. Want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij. Op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog. En doet mij uw gunst aanschouwen. En dan zeg je, God heeft het land al gegeven. De overwinning is al behaald. Wacht even, zegt die grote vijand van God, de duivel. Maar nou ga je een beetje te hard. Want dat klopt niet, hè? Kijk naar de feiten. Je hebt het land nog niet. Je loopt nu wat op de muziek vooruit. Nee hoor, zeg je. Ga weg. God zegt het zelf. Ik heb het u gegeven. En daar houd ik me aan. Zo geeft God zijn trillende en bevende Jozua kracht. U zegt, waar staat dat dan? Dat hij trilde en beefde van angst. Ik geef het toe, letterlijk staat het er niet. Maar jongens en meisjes, als jouw moeder nou tegen jou zegt, hè, niet bang zijn hoor. Hé, je hoeft echt niet bang te zijn hoor. Hé, die hond doet niks. Niet bang zijn. Waarom zegt ze dat dan 3 keer? Ja, omdat jij bang bent natuurlijk. Dat is ook niet gek, dat geeft niks. Maar dan helpt je moeder je en dan zegt ze, je hoeft niet bang te zijn. Jozua's hemelse vader, die ziet het hart van Jozua en zegt tot 3 keer toe, wees sterk en heb goede moed. Vers 6. Wees sterk en heb zeer goede moed. Vers 7. Wees sterk en heb goede moed. Vers 9. Waarom? Hij ziet het. Jozua is bang. Hij heeft geen moed. Hij is zwak. En juist daarom komt God naar hem toe. En zegt, wees sterk, wees sterk, wees sterk. En de geest brengt dat woord in Jozua's hart. En dan gebeurt er wat. Met dat God het zegt, ontvangt Jozua nieuwe moed. En nieuwe kracht. En kan die zingen wat wij hebben gezongen. Ik zal met u, Heere, door sterke benden dringen. Met mijn God zelfs over muren springen. Mooi vers, hè? Toch? Dat zou eigenlijk vaker moeten zingen. En als kind, ja, dan zongen we dat. En dan zag ik zo'n hoge muur voor me. Hè? Misschien zagen jullie het net ook wel voor je toen we het zongen. Die hoge muur. Nou, hoe moet je daar dan ooit overheen? Ik begreep het niet zo goed. En die sterke bende. Allemaal soldaten. En je dringt er zomaar doorheen. Dat kan eigenlijk niet, hè? Nee, het kan ook niet. Maar het geheim van die regels is... Met u kan ik door sterke benden dringen. Met mijn God kan ik over muren springen. Hij geeft het. Hij geeft vleugels. Hij geeft kracht. Die kracht schuilt niet in jezelf. Maar Gods kracht. En u weet hoe sterk die is, hè? Gods kracht wordt in onze zwakheid volbracht. En Gods moed wordt in onze moedeloosheid volbracht. Nou, nu kan Jozua aan de slag. Het goddelijke moed, het goddelijke kracht. Maar dan geeft God hem wel een leidraad mee. Dat is onze laatste gedachte. Gods wet als leidraad. Jozua, zegt de Heer, jij gaat dat volk leiden. Maar hou je dan wel aan die wet, hè? Die wet die ik aan Mozes heb gegeven. En die Mozes u bevolen heeft. Wijk daarvan niet af, hè Jozua. Niet aan de rechterkant. Maar ook niet aan de linkerkant. Laat die wet van mij de leidraad zijn. Hoe actueel. En sommige mensen denken, die wet, die heeft nu afgedaan. Wij leven in de tijd van Jezus. Jezus is gekomen, die heeft de wet vervuld. Nou, die wet, daar hoeven we niet meer zoveel mee. Wat zit er uiteindelijk achter? Toch een verlangen om zelf te bepalen hoe we willen leven. Veel christenen, die vinden dat allemaal maar wettisch. Als je met die wet in de weer blijft en zegt, het gaat om de liefde. Maar als je de Heere lief hebt, dan hou je je aan zijn wet. Dan hou je ook van zijn wet. Herkent u dat? Houdt u van die goede wet van God? Toen wij op vakantie waren, hebben we heel Psalm 119 doorgelezen. Elke keer een stukje, weet u wel? Nou, die dichter van Psalm 119, die komt er niet over uit. Hoe goed is die wet en hoe lief heb ik die wet. En o God, ik wil zo graag het pad van uw geboden betreden. Als het goed is, gemeente, krijgen wij daar ook geen genoeg van, hè? Goede wet van die goede God. Maar dat geldt niet alleen voor de wet, voor het hele woord. Dan overdenk je die wet, dat woord, dag en nacht. Dan doe je je Bijbel open, ook in de vakantietijd. Jonge mensen, hoe staat het ermee? Met jouw Bijbelgebruik bedoel ik? Ja, ik lees hem op de smartphone. Ja, best, maar hoe staat het ermee? Doe je het echt? Lees je erin? Begin je je dag met God? En ik kijk niet alleen naar de jongeren, maar volgens mij hebben we het allemaal wel eens nodig dat die vraag aan ons gesteld wordt, toch? Beginnen wij de dag met God? En eindigen we de dag met de Heere. Ook in de vakantietijd. Als we het ritme een beetje kwijt zijn, hè? Maar dan hebben we het ook nodig, toch? Ja, zegt u, maar voor mij is het geen vakantie en ik heb er eigenlijk weinig tijd voor. Had Jozua dat wel? Jozua, de leider van dat grote volk. Jozua, het moet, zegt God. Want anders kun jij dat volk niet leiden. Anders kun jij je werk niet doen. En God weet ook wel hoe druk we zijn. En daarom geeft hij ons deze dag weer, hè? Deze rustdag. Is dat nou een dag waar je een hekel aan hebt? Of zeg je, hé, dat is zo mooi, hè, aan de zondag. Dan heb ik een dag en dan... Dan heb ik gewoon wat meer tijd om me te verdiepen in het woord van God. U voelt wel, dat is een totaal andere insteek, hè? de zondag een saaie dag of de zondag een mooie dag, want God geeft tijd om hem te loven, om zijn wet te overdenken. Laten we ons daarvoor inspannen. Vanavond 6 uur dienst, toch? Nou, er zitten nog wel wat uurtjes tussen. Een uurtje, middagdutje misschien. Dat geeft niks. Ik hou er niet erg van, maar als u er wel erg van houdt, dat geeft niks. Maar misschien ook nog een uurtje om... Ja, om een goed boek te lezen. Of om eens nog eens Jozua 1 vers 1 tot 9 door te nemen en een commentaar erbij, een verklaring of zo. Om bezig te zijn met dat woord. Want als je dat woord niet kent, kun je het ook niet houden. Daar zijn we het over eens, toch? Als je niet weet wat God tegen je zegt, kun je het ook niet doen. Jozua, zegt God, wees daarmee bezig, overdenk die wet en doe het. Leven naar, opdat gij waarneemt te doen, naar alles wat daarin geschreven is. Jozua, wijk er niet vanaf. Niet links en niet rechts. Als je hier zo over de Buitendams rijdt, beetje smal, hè? Als je je stuur even loslaat, dan gaat het mis. Of je nou naar rechts afwijkt, een botsje tegen een huis of een boom, naar links, hetzelfde verhaal. Het gaat echt geheid mis. Zo is het ook bij Gods wet. Of je nou wat naar links afwijkt en zegt, ja, maar die wet van God, die is toch vervuld. Die wet is allemaal niet meer zo belangrijk. Ik hoef er echt niks mee. Afwijken naar links. Komt niet goed. En als je zegt, ja, maar als ik me toch aan die regels van God houd, dan komt het vast wel goed. Dan wijk je af naar rechts. En dan komt het ook niet goed. Het is allebei mis. Maar de gulden middenweg, dat is gelovend in Jezus, die alles voor je heeft gedaan, die de wet heeft vervuld, uit liefde tot God, uit liefde tot Jezus, die wet van God overdenken, bepeinzen en ijverig betrachten. Dan zul je zijn als een frisse boom, die op zijn tijd met vrucht is beladen en die sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. Dat belooft God ook, hè? Daar eindigen we mee met die belofte. Want als dan zult u uw wegen voorspoedig maken. En als dan zult u verstandig handelen. Dan zul je de goede keuzes maken, zegt de Heer, als je zo mag leven. Dan zul je een gelukkig leven hebben, jawel, een gelukkig leven. Hoe moeilijk het ook is waar God je toe roept, dat zal maar waar zijn. En toch een gelukkig leven. Dan ben je het eens met die dichter. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Amen. Wij gaan zingen Psalm 18. En dan van het 14e vers. Zo leeft de Heer, mijn rotssteen, God dus, zij geprezen. Psalm 18 vers 14. Zullen we danken en bidden. Heere, U bent onze rots. Zonder U kunnen wij niet leven. Zonder U zakken we weg. Zonder U kunnen wij niet doen waartoe U ons roept. En dan ligt dat heel verschillend, Heere. Dan hebben we allemaal weer een andere taak in het leven. Maar ten diepste is de roeping toch hetzelfde. Om te leven tot eer van U. Onze Schepper. En juist dat kunnen we niet zonder U. En daarom bidden we dat we telkens weer moed en krachten zullen ontvangen van U. Ja, dat we ziende op die meerdere Jozua, die dezelfde naam draagt, Jezus, de Heere redt, alles van U zullen verwachten. O Heer Jezus, laat ons leven uit U. Laat ons putten uit U. Laat ons in U blijven. Groeien. Bloeien. O Heiland, die de wijnstok zijt. Uw kracht moet in ons overvloeien. Anders, dan zijn we een gewis verderf gewijd. En daarom bidden we voor elkaar. Laat uw woord tot rijke zegen zijn. Voor jong en oud. En dat we allemaal, ziende op U, zullen leven zoals U het van ons vraagt. Dat uw wet onze leidraad zal zijn. Heer, en dan gaan we deze plaats weer verlaten. Wilt u ons nog een goed vervolg geven van deze dag? Een rustdag. Maar toch niet bedoeld om te luieren. We hebben het gehoord. Maar om ons te verdiepen in uw woord en wet. Help ons daar ook bij. Ook in gezinsverband om er nog over door te spreken. Er kunnen ook allemaal belemmeringen zijn. Juist ook in die praktische, concrete dingen. En dan kunnen we zomaar onze mond gaan houden, maar geef dat we dat niet doen. Maar dat we zien zullen op U, die het zegt. Ik zal U niet begeven, ik zal U niet verlaten. De Heere is mijn helper. Ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Vergeef ons onze zonden. Reinig ons door Jezus bloed. Breng de gemeente ook vanavond weer bij elkaar. En wilt u onze broeder, dominee Kost, dan ook alles geven wat hij nodig heeft. Zegen ook die dienst. Tot eer van uw naam, want u bent goed. U bent het waard. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 18, vers 15. Daarom, o Heer, zal ik u eer bewijzen. 18, vers 15. Thank you. Gemeente, gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.